Nederland staat bekend om zijn strijd tegen het water. Toch is water, in de militaire geschiedenis van ons land, ook vaak een bondgenoot geweest en is de strijd gevoerd met hulp van water. En niet alleen in het verre verleden. Je luistert naar Militaire Geschiedenis van Nederland, een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Met vandaag aandacht voor waterlinies. In deze aflevering van Militaire Geschiedenis van Nederland gaan we op onderzoek uit. Een waterlinie, wat is dat eigenlijk? Waar worden ze voor gebruikt? En hoe werkt oorlog voeren met water? Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau, met talloze kleine en grote rivieren die het land doorkruisen. Nederland, waterland. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het landschap en voor iedereen die hier woont. Want door de laaggelegen polders in combinatie met de stroomgebieden van de rivieren is er een groot risico op overstromingen. De strijd tegen het water is dan ook al eeuwen oud.
Door de debatten over de afsluiting van de Oosterschelde is de watersnood van 1953, waarbij grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant overstroomden, opnieuw onder de aandacht gekomen. Meer dan 23 jaar geleden nam de zee bezit van tal van dorpen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. De stormramp, zoals hij bekend is gebleven, die 1800 doden eiste, gaf de stoot tot de afsluiting van alle zeearmen in het deltagebied. Alleen de Oosterschelde is nog open.
Maar juist in het gevaar ligt ook een oplossing. Als je de waterstromen kunt beheersen om jezelf te beschermen, kun je ze ook naar je hand zetten en gebruiken in je voordeel. Bijvoorbeeld in oorlogvoering. En dat is precies de reden voor het aanleggen van de waterlinies. Een waterlinie is meestal zo opgezet dat je het waterniveau kunt controleren. Op die manier kan water ingezet worden ter verdediging van land. Vanaf de 16e eeuw is het een prominent onderdeel van onze defensiestrategie, waarin stukken land onder water worden gezet. Inunderen heet dat. Het militaire doel is om met zo min mogelijk manschappen een zo groot mogelijk gebied te beschermen tegen een vijandelijke aanval. Door het gebruik van water als barrière kan een vijand worden vertraagd of zelfs compleet tegengehouden worden in zijn opmars. Misschien net lang genoeg om hulp in te roepen van bondgenoten, om op krachten te komen of om een nieuw strijdplan op te tuigen. Maar zomaar een gebied onder water zetten is natuurlijk niet verstandig en ook niet effectief. En een gebied dat helemaal onder water staat is ook niet toegankelijk voor het eigen leger. Maar hoe gebruik je de waterlinie dan wel? Als een aanval dreigt, worden specifiek aangewezen sluizen geopend. Daardoor stijgt het waterniveau, waardoor de polders onder water lopen. Het waterpeil mag niet te hoog en niet te laag zijn, want als het te hoog is, kan de vijand eroverheen varen. En bij een te lage waterstand zijn de begaanbare wegen nog goed te zien en kan de inundatie doorwaad worden. En dat wil je dus niet. De hoogte van het water in de polder is om die reden heel belangrijk. Het ideale waterpeil ligt daarom ergens tussen een halve en een hele meter. Dit waterpeil wordt op niveau gehouden door dijken. Zogenoemde inundatiekaders en inlaatsluizen zijn in vredestijd gesloten, maar kunnen als daar behoefte aan is, het water de polder in laten lopen. Damsluizen vormen in vredestijd juist doorgangen voor het water, maar worden in het geval van inundatie gesloten om het water in het gebied op niveau te houden. Maar een waterlinie bestaat uit meer dan water. Het is een aaneenschakeling van verdedigingswerken zoals forten en vestingsteden, waar troepen ondergebracht worden. Daartussen liggen gebieden die in tijden van crisis onder water gezet kunnen worden. De bedoeling is dus dat er geen doorgang mogelijk is, behalve via de aangewezen dijken en rivieren. Daar zet je versterkingen neer, zoals troepenconcentraties en artillerie, die toegangswegen kunnen verdedigen. Hoe moeilijk de waterlinie te overbruggen is, hangt ook af van de ondergrond van het gebied dat onder water staat. Want klei vormt een zompige, moeilijk te doorwaden bodem, terwijl gras lang beloopbaar blijft. Maar de waterlinie moet aan nog een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet het terrein breed genoeg zijn, zodat vijandelijk vuur er niet overheen kan. En ten tweede moet je in het water de baas kunnen blijven. Dat kan weer door sluizen en droogmakerijen, waarbij de waterstand geregeld kan worden. Tot zover de technische kant van de waterlinie. Want hoe is deze militaire tactiek in het verleden ingezet? De bekendste waterlinies van Nederland zijn de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en de IJssellinie. Maar er zijn nog veel meer linies, zoals de Grebbelinie, de Peel-Raamstelling, de Friese Waterlinie en de Zuiderwaterlinie. Zoals vaker in de geschiedenis van Nederland is de eerste goed gedocumenteerde inzet van water in de strijd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het zijn de Geuzen die inundaties inzetten voor de verdediging en de aanval. De Geuzen voeren gewapend verzet tegen de Spaanse regering van koning Filips II, die dit met harde hand wil neerslaan. De steden Alkmaar en Leiden zijn op dat moment belegerd door de Spanjaarden. De voedselvoorraden raken op en ziektes zoals dysenterie en de pest teisteren de bevolking. In 1573 en 1574 worden de polders rond deze steden onder water gezet om de steden te bevrijden. Offensieve inundaties dus. Sluizen worden opengezet en dijken doorgestoken. Door het waterpeil te verhogen kunnen watergeuzen de steden wel bereiken en moeten de Spaanse troepen zich terugtrekken. Geuzenleider Diederik Sonoy gebruikt de inundaties ook defensief, zoals bij Gouda en Gorkum. Door het hoge waterpeil in de polders wordt belegering van de steden voorkomen. Maar dat is niet zonder gevolgen. De inundaties verwoesten grote stukken land die nog jaren onbruikbaar zijn. De onderwaterzetting heeft daarom enorme sociale en ook economische gevolgen. Woningen gaan verloren en vruchtbaar land wordt door het brakke water onbruikbaar.
De Geuzen zitten al op de Vliet. Toen dit in 1574 gebeurde, kon Leiden eindelijk weer gaan leven. In 1949 herdenkt de sleutelstad zijn ontzet met een herhaling van de historie. Het zijn geen echte geuzen, maar wat ze in hun vaartuigen hebben is wel echt. Haring en wittebrood, Leiden is uit de nood.
Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog zijn waterlinies en inundaties een vaste waarde in de verdediging van de Nederlanden. En dat blijkt wel nodig ook, want nog geen 25 jaar later wordt de Republiek aangevallen door Engeland, Frankrijk en de Duitse bisdommen Münster en Keulen. Het is 1672. Het rampjaar. Het Franse leger bezet in rap tempo een groot deel van de Republiek. Als ultieme verdedigingspoging zet de Republiek der Nederlanden het gebied tussen de Zuiderzee en de Maas onder water, zodat de Fransen niet kunnen doorstoten naar Holland. Het economische en politieke hart van het land. De Hollandse waterlinie doet wat het zwakke Staatse leger niet lukt. Ze stuit de Franse opmars. Maar terwijl de Hollandse waterlinie de ruggengraat van de defensie is, blijkt de winter een zwakke plek in de verdedigingslinie bloot te leggen. IJs. In december begint het te vriezen. Niet zo streng dat de waterlinie voor langere tijd dichtvriest, maar net genoeg voor een Frans leger onder leiding van de hertog van Luxemburg om Holland binnen te dringen. Voordat ze zich terugtrekken, worden Bodegraven en Zwammerdam op grote schaal geplunderd. De winter van 1794 is wel streng genoeg. De zuidelijke linies zijn voor de Fransen nog een lastige oversteek, want door het bewust wisselen van de waterstanden is het ijs daar te zwak. Maar bij de grote rivieren lukt het de Nederlanders niet om het ijs te verzwakken. De Merwede vriest snel dicht en is te lang om effectief te verdedigen. Dat maakt dat de weg naar Holland vrijwel open ligt en het Franse leger kan oversteken. Binnen enkele weken is de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ingenomen en in januari 1795 maakt ze plaats voor de Bataafse Republiek, het begin van de Franse tijd. In deze periode worden de zeven autonome gewesten van de Republiek Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen samengesmeed tot een eenheidsstaat. Na verschillende nederlagen van Napoleon wordt Nederland in 1813 weer onafhankelijk. Het startpunt van Nederland zoals we het nu kennen. In die jaren van staatsrechtelijke veranderingen moet er ook worden nagedacht over de verdediging van het land. Hoe het anders moet. Beter vooral. Wel met waterlinies, maar effectiever. Want oorlogvoering verandert. En die veranderingen gaan ook nog eens steeds sneller. Het is de tijd van de industriële revolutie. Door de ontwikkeling van betere spoorwegen is het veel makkelijker om troepen en materieel te verplaatsen. De snelheid van een aanval neemt toe. Daarom moet de inundatiesnelheid omhoog en de technieken daaraan worden aangepast. Tot dan toe is het onder water zetten van een gebied een tijdrovende klus die vaak ad hoc wordt ingezet. Een nieuw plan voor een nieuwe Hollandse waterlinie moet hier verandering in brengen. De bouw van de nieuwe Hollandse waterlinie die de provincies Noord- en Zuid-Holland en een deel van Utrecht moet beschermen, is een langdurig project en duurt bijna 80 jaar. Maar bij haar oplevering is de linie alweer achterhaald. Terwijl de forten worden gebouwd en de waterlinie wordt aangelegd, blijven militaire ontwikkelingen elkaar opvolgen. De nieuwe brisantgranaat is bijvoorbeeld zo vernietigend dat het baksteen laat versplinteren, wat de forten kwetsbaar maakt voor een artillerieaanval. De hele constructie moderniseren is geen optie. De oplossing? Snellere inundaties en kleinere gebouwen in de verdedigingslinie. Want de grote forten zijn erg zichtbaar en daardoor goed te raken. Hierbij is Amsterdam het laatste toevluchtsoord voor de koning, regering en het leger. Om te zorgen dat ondanks de toegenomen vuurkracht het vijandelijk vuur de stad niet kan bereiken, wordt de stelling van Amsterdam aangelegd. Een nieuw inundatieproject. Tegelijkertijd wordt er meer dan ooit bewust gekeken naar de beplanting op en rondom de forten en vestingwerken. Die beplanting dient een belangrijk doel: camouflage en beschutting. Veel beplanting is bedoeld om de forten aan het zicht te onttrekken. Door de hoge begroeiing rondom een fort, in de bermen en de taluds, kan de vijand het effect van zijn artillerievuur niet goed waarnemen. De Nederlandse vuurmonden worden bovendien aan het zicht onttrokken, doordat de beplanting een donkere achtergrond vormt. Bomen die veel gebruikt worden zijn de populier, de iep, knotwilg en de schietwilg. Om de gaten tussen de bomen op te vullen worden struiken aangelegd die daarnaast ook als barrière voor een aanstormende vijand dienen. In 1892 zijn er bij Fort Vechten bij Utrecht 700 bomen, meer dan 3300 meter aan struiken en lage bomen voor brandhout en 1280 meter aan doornhagen te vinden. Er staan eiken, esdoorns, iepen, kastanjes, linden en schietwilgen. Maar tijdens de mobilisatie, tijdens de Eerste Wereldoorlog, blijkt dat de aangebrachte bomen en struiken het eigen zicht en schootsveld te veel beperken. Militairen beginnen daarom massaal met het kappen en weghalen van de gewassen. In de jaren erna neemt de belangstelling in militaire beplanting snel af. Door de komst van het vliegtuig verdwijnt de camouflerende functie ervan. Het onderhoud wordt niet meer opgepakt en langzaam maar zeker verdwijnt het groen.
Goedemorgen dames en heren, hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP.
Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 16:45 het volgende mede. Van 3:00 af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn tenminste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald.
Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste...
Dat de waterlinies geen garantie voor neutraliteit en veiligheid zijn, blijkt op 10 mei 1940. Nazi-Duitsland valt Nederland binnen. Commandant van het veldleger, luitenant-generaal Baron van Voorst tot Voorst, schrijft een paar maanden voor de Duitse inval nog: wie van onze waterlinie proeft, sterft eraan. Maar het mocht niet baten. Ondanks de verplaatsing van de hoofdverdedigingslinie naar de Grebbeberg en de inundaties in dat gebied boeken de Duitse militairen snel succes ten koste van Nederland. Dit doen ze onder meer door parachutisten in te zetten. Aan de zuidrand van Vesting Holland bij Moerdijk, Dordrecht en Rotterdam kunnen ze door de lucht achter de linies komen en vervolgens het Duitse grondoffensief ondersteunen. Maar tijdens de bezetting van Nederland door Duitsland is het niet voorbij met de inundaties. In april 1945 blaast de Duitse bezetter de dijk bij de Wieringermeerpolder op. Dat doen ze door onontplofte geallieerde vliegtuigbommen in te graven en die tot ontploffing te laten komen. Het is de grootste inundatie tijdens de Duitse bezetting. Ongeveer 20.000 hectare landbouwgrond komt onder water te staan. De inwoners van de dorpen tussen Medemblik en Den Helder, ongeveer 9.000, zijn op voorhand wel gewaarschuwd, maar de waterstaatkundige autoriteiten niet. De inundatie van 4 meter hoog vernielt talloze eigendommen en veel mensen zijn ontheemd. De angst bij burgers en autoriteiten neemt door deze actie alleen maar toe. Ze zijn bang dat grote delen van Noord- en Zuid-Holland onder water komen te staan. Dit duurt tot 5 mei 1945, wanneer Nederland wordt bevrijd. De angst is weg, maar de schade die de bezetter heeft aangericht is gigantisch.
De Wieringermeer, eens een vruchtbaar stuk land met veel moeite en energie op de zee gewonnen. Eens de graanschuur van West-Nederland. Op het laatste ogenblik en nutteloos door de Duitsers onder water gezet en grondig vernield.
Het zijn niet alleen de bezetters die de kracht van het water gebruiken in oorlogsvoering. Ook de geallieerden proberen het water naar hun hand te zetten om de strijd te winnen. In oktober 1944 wordt de zeewering van het Zeeuwse eiland Walcheren op 3 plaatsen gebombardeerd. Deze offensieve inundatie heeft als doel het eiland onder water te zetten en de Duitse troepen naar hoger gelegen land te dwingen, zodat ze makkelijker te verslaan zijn. De operatie slaagt. Als in november 1944 de geallieerde aanval wordt ingezet, is binnen een week de Duitse verdediging opgerold. Dit succes komt wel tegen een hoge prijs. Het eiland Walcheren is door het zoute water verzeild, wat een groot probleem is voor de landbouw. Maar dit valt in het niet bij de burgerslachtoffers die vallen.
In de eerste plaats richt ik mij tot u, bewoners van Walcheren en van West-Zeeuws-Vlaanderen. Die land en vee en haardsteden, ja, alles kwijt zijt en nu worstelt tegen de binnenstromende golven. Zeelands geduchten en ouden vijand. Ondanks het onheil dat u getroffen heeft, ik weet het, laat gij de moed niet zakken. En beraamt gij nu reeds hoe de ramp is te boven te komen.
Landgenoten, alle Duitse strijdkrachten hebben zich onvoorwaardelijk aan de geallieerden overgegeven. Zo wordt officieel gemeld. De overgave vond plaats vanmorgen om 2:41 Franse tijd in een klein schoolgebouw waar het hoofdkwartier van generaal Eisenhower is gevestigd. Vanmiddag zond de Duitse radio Flensburg het volgende bericht uit. Dit is de Duitse radio. Wij zenden nu een boodschap uit van Rijksminister Graaf Schering van Krosigk aan het Duitse volk. Duitse mannen en vrouwen.
De Tweede Wereldoorlog is in 1945 dan weliswaar voorbij. Maar de kwetsbaarheid van Nederland en de Nederlandse verdediging is pijnlijk duidelijk geworden. De Nieuwe Hollandse Waterlinie verliest zijn waarde voor de landverdediging en wordt alleen nog gebruikt voor oefeningen en opslag. De dreiging uit het oosten is nog niet verdwenen, want een nieuw conflict dringt zich op. De Koude Oorlog tussen het communistische Oostblok onder leiding van de Sovjet-Unie en het kapitalistische Westen onder leiding van Amerika. Het is nog geen directe oorlog, maar een sluimerende dreiging die elk moment kan escaleren. Binnen het bondgenootschap van de NAVO moet ook Nederland bijdragen aan de verdediging van West-Europa. En weer is water de basis van de defensie. Dit keer met de IJssellinie. De IJssellinie is een lastige waterlinie. Voor succesvolle inundatie is extra water nodig. Daarom worden er stuwen geplaatst in andere rivieren, de Waal en de Rijn, om wanneer het nodig is voldoende water naar de IJssel te laten vloeien. Dit gebeurt in het diepste geheim. Pers en publiek mogen van niets weten en iedereen die eraan meebouwt weet alleen dat wat nodig is voor het uitvoeren van de specifieke bouwtaak. Verder niets. De nieuwe stuwlocaties moeten permanent worden bewaakt, iets dat veel vraagt van de capaciteit van de krijgsmacht. Daarnaast worden er andere verdedigingswerken gebouwd, van medische posten tot commandobunkers. Honderden locaties langs de IJssel krijgen een militaire functie. De IJssellinie is 3 keer in hoge staat van paraatheid gebracht. De eerste keer was tijdens de Hongaarse opstand van 1956, de tweede keer tijdens de bouw van de Berlijnse muur in 1961 en tot slot niet veel later tijdens de Cuba-crisis in 1962. De IJssellinie is net als de Nieuwe Hollandse Waterlinie eigenlijk al achterhaald bij afronding van de bouw. In 1958 wil de NAVO de verdedigingslinie tegen de Sovjet-Unie veel meer naar het oosten leggen. Een paar jaar later wordt de sloop van de IJssellinie ingezet.
Are these the beginnings of profound changes in the Soviet state? Or are they token gestures intended to raise false hopes in the West or to strengthen the Soviet system without changing it? We welcome change and openness, for we believe that freedom and security go together, that the advance of human liberty can only strengthen the cause of world peace. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
En die geheimhouding, die mislukt. Want als na de val van de Sovjet-Unie in de jaren 90 de archieven opengaan, blijkt dat ze daar precies op de hoogte waren van de bouw van de verdedigingslinie. Terwijl, zo blijkt ook, ze niet eens van plan waren dit deel van Europa aan te vallen. Niet geheim, maar ook niet nodig, blijkt achteraf. Zo is de laatste waterlinie van Nederland in het geheim aangelegd en in alle stilte weer afgebroken. De tijd van verdediging door waterlinies is voor Nederland voorbij. Maar wie goed kijkt, komt nog allerlei gebouwen, dijken en sluizen tegen in het landschap. Allemaal restanten van de strijd met water. Militaire geschiedenis van Nederland is een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het podcastkantoor. Deze aflevering is gemaakt door Lianne van der Doel, Tessa Mulders en Ricardo Sietsma. Presentatie wordt gedaan door mij, Herman Hofman. Met in deze aflevering speciale dank aan Nicolette Faber-Wittenberg, Jan Hoffenaar en Christiaan van der Spek. Mocht je dit een goede podcast vinden, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over de Nederlandse militaire geschiedenis? Kijk ook eens op nimh.nl.